Iedereen in ieder geval van harte welkom in deze avonddienst. Als ik de tellers begrepen heb, is het vanmiddag drukker dan vanmorgen. In het kader Tel je zegeningen is dat mooi om aan het begin ook even te zeggen. Mooi dat u en jullie er allemaal zijn. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die verbonden zijn, dat ze meeluisteren via de kerkomroep. Jullie en jullie ook een mooie en een gezegende dienst toegewend, wenst. En in deze middagdienst wil ik met u en jullie stilstaan bij het thema Er wordt voor je gebeden. En op het blaadje wat ik voor me heb, heb ik staan tussen aanhalingstekens, ik bid voor jou. En tussen haken staat eronder Jezus. Als dat hetgeen is wat je onthoudt van deze dienst, dan heb je in ieder geval de kern te pakken. En ik hoop ook wel iets waar je de hele week zeker aan terug kan denken, wat je bijna niet kan vergeten. De Heer Jezus belooft, ik bid voor jou. Dat is de kern van de dienst. Ik zei het al aan het begin, het is vakantieperiode, maar voor sommigen van jullie zal het er ook al op zitten. Ik dacht in de afgelopen week, deze vakantieweken vond ik in meerdere opzichten best wel beladen. Vanwege van alles wat er gebeurde. Dat houdt me bezig. En ik kan me zomaar voorstellen dat het, als ik ze de aantal dingen noem, dat je dat zal herkennen. Misschien nog wel andere dingen daarbij, maar ik noem er maar een paar. De moord op Peter R. de Vries. Ja, dat denk je toch, dat zal altijd iets zijn waar je terug blijft denken aan die tijd. En dat is ook niet natuurlijk een losstaand feit, alle vragen daaromheen. Het is niet de eerste moordaanslag. Er roept ook vragen op over de vermenging van bovenwereld, onderwereld. Hoe gaat het opgelost worden? Wat komt er nog meer? Hoe veilig is de rechtsstaat in Nederland? De overstromingen in Limburg, Duitsland, België. Alle impact die al even doorwerkt. Vluchtelingencrisis, dat wordt heel vaak genoemd. Ik krijg elke week een update toegestuurd. Naar aanleiding van de brief die alweer maanden geleden gestuurd werd namens voorgangers naar de Nederlandse regering. Eigenlijk als je hem binnenkrijgt, dan wil je hem eigenlijk gewoon niet lezen. Want we kunnen het echt niet oplossen. Dat geloof ik ook niet. Maar helemaal niks doen. En dan heb je het over Nederland. Helemaal niks is maar wat we beloofd hebben, doen we niet. Die minderjarige alleenstaande kinderen halen we gewoon niet op. Linksom, rechtsom, maar het gebeurt niet. Daar heb ik het nog niet eens over. Het wordt alleen maar erger. Ik zag in de krant vandaag Litouwen, waar een smerig spelletje gespeeld wordt met vluchtelingen. Hongarije, maar ook nog landen die je altijd als hoog hebt staan, als Denemarken. Ik weet niet of het een beetje volgt. Engeland wil dat gaan, het beleid misschien wel gaan doorzetten ook. Ervaart ik ook een probleem. Het worden er steeds meer die ook oversteken naar Engeland. Afghanistan. De westerse troepenmachten trekken terug. En de Taliban poppen op. En hebben nu al bijna al meer dan de helft in bezit. Met alle spanning en angst voor mensen die samengewerkt hebben met die troepenmachten. En ook daar, ja, wie waren dat dan precies en hoe bepaal je dat? Maar wij hebben er nog bijna niemand teruggehaald. Nigeria kwam voorbij. Eigenlijk best weinig aandacht voor. Maar afgelopen jaar ruim 3000 christenen vermoord. Dat zijn misschien nog niet eens de echte aantallen. Maar ook heel dichtbij. Afgelopen week weer. Jongeren en geweld. Een 15-jarige die in Rotterdam een andere 15-jarige doodsteekt. Je zou kunnen zeggen, ja, het is ook een beetje, wat haalt het nieuws? Gebeurde dat vroeger niet dan? Nou, maar in ieder geval, toenemend geweld dus tussen onderling, jongeren. Maar ook, ja, hoe is je leven als jongere van 15 als je dat doet? Of dat je op vakantie gaat naar Mallorca. En daar iemand het om totaal nutteloze redenen het leven ontneemt. Dan kom je uit toch een van de beste landen van de wereld. Ik zag voor de twitteraars onder ons dat gisteren en ingisteren in de top van hashtags een woord stond dat ik niet hardop uit zal spreken. Maar drie letters en een land erachteraan. Het ging over Nederland. Blijkbaar vinden heel veel mensen dit het meest verschrikkelijke land om te wonen. Maar waar zou je dan willen wonen? En nou, dan heb ik nog niet eens het woord genoemd waarvan ze bij mij thuis af en toe ook zeggen... Kan het er even niet over gaan? Het C-woord zeggen we al dat tegenwoordig. Dan hoef je het niet hard te zeggen. Maar het is nu nog lang niet voorbij met corona. En alle spanningen en vragen daaromheen. Ja, dat was eigenlijk dat ik zou vragen van... Nou, mis ik nog dingen? Wat houdt u bezig? Wat ik niet heb genoemd is nog persoonlijke dingen. Ja, want als je zo'n lijst tot me door laat dringen, opschrijven kost bij wijze van spreken geen moeite. De voorbeelden lopen over. Maar wat dan als je dat allemaal hebt en dan ook nog in je eigen leven het lastig is. Soms zorgt dat ervoor dat de rest even uit beeld is, maar soms is het ook nog verzwarend. En ik kan me zomaar voorstellen dat allebei voorkomt. Ja, dus aan de ene kant je die last meevoelt en aan de andere kant hij zegt, nou los daarvan is mijn leven eerlijk gezegd eigenlijk wel lastig genoeg. En zeg ik dat om somber te zijn, daar staat dominee Bart Visser is terug van vakantie, heeft een bemoedigend woord voor u. Nee, maar dit is toch ook gewoon realistisch. Ik ben niet somber, maar als er één plek is waarvan ik denk dat we ook eerlijk moeten durven en willen zijn en kunnen zijn tegenover elkaar, is het in de kerk. Dit is de wereld waarin we leven. Dit speelt. En wat doet dat? Ook met ons geloof. Dat hield me in ieder geval de afgelopen week bezig. Want nood leert bidden, zegt het spreekwoord. En misschien beaamt u dat meteen. Ja. Maar misschien herken je ook wel dat juist als je zulke dingen tot je door laat dringen en de veelheid ervan, dat je ook wel eens merkt dat het juist averechts werkt. Ik ga in ieder geval niet direct er meer van bidden. Of in ieder geval vind ik het confronterend om te merken dat ik dan misschien ook wel veel te weinig bid. En daar was ik mee bezig. En toen las ik ergens, toen ik niet kon slapen, verder in het boek wat ik in mijn vakantie bij me had. En dat had ik van iemand alleen gekregen en mijn laatste preek voor de vakantie ging over Psalm 19. Dat God spreekt in de schepping, in de Torah door de Heer Jezus. En door ons heen. En toen kreeg ik een boek van iemand, een tip. Ik dacht, nou, die moet ik dan maar lezen. Dat is het boek Als God Zwijgt. Over de stilte van onbeantwoord gebed. Ik ga geen recensie geven, maar de moeite waard. Want ik denk dat iedereen het wel herkent. Dat je bidt, maar dat je, of je het dan zegt of niet, soms ook denkt, ja maar, het lijkt geen verschil te maken. Maar ik was die avond in een hoofdstuk gekomen waar de tekst voorbij kwam, waar het uiteindelijk in deze dienst over gaat, die ik zo hoop te lezen. Dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus en via Petrus tegen zijn leerlingen, ik heb voor jou gebeden. En toen dacht ik, hé, even iets belangrijker dan de vraag hoeveel ik bid en of genoeg bid, maar hoe vaak realiseer ik me dit? Er wordt voor je gebeden. Door niemand minder dan de Heer Jezus. Hoe de situatie ook is, hoe je het ook voelt, hoe het persoonlijk is, er wordt voor je gebeden. Nou, dat staat in Lucas 22. Daarvan wil ik de versen 31 tot 34 lezen. En daarna lees ik uit Romeinen 8. Vers 31 tot 39, waar het ook gaat over het bidden of pleiten van de Heer Jezus. Ik lees eerst Lucas 22. Zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Simon, Simon, met grote nadruk. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor jou gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. Simon antwoordde: Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei: Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent. We gaan verder in Romeinen 8, vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet ook alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in het alles, glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Nou, bij die twee gedeelten staan we stil en na de verkondiging zingen we gezang 445 uit het liedboek God heeft mij zijn zoon gegeven. Nou, wat is nou een goede houding om in geloof te staan? Kun je afvragen, enthousiast, dat het vuur ervan afspat, of liever een beetje realistisch? Als je nou kijkt naar Petrus, de meest overtuigde, meest enthousiaste, vurige leerling, volgeling van de Heer Jezus, die altijd vooraan staat bij de 12, de eerste om te zeggen hoe hij over dingen denkt, wat hij van plan is, de eerste om wat te doen. Eigenlijk wordt daar nooit een verkeerd woord van gezegd, van het enthousiasme van Petrus. Hij wordt juist ook met dat karakter van hem helemaal ingezet door de Heer Jezus. En toch is de Heer Jezus tegelijkertijd ook heel eerlijk met hem. Hij is eerlijk, hij bemoedigt hem en hij spoort hem aan. Want in alle eerlijkheid, Petrus die leeft op het moment dat we dit gedeelte lezen in de veronderstelling, ja, maar als er één is die met Jezus mee zal gaan, voor hem is, naast hem, bij hem, die hem zal verdedigen, voor hem op zal komen, dan is hij het. De gevangenis in, Peter zegt, tuurlijk, de dood in desnoods. Ik ga met u mee. Maar hij heeft helemaal nog niet door wat er echt aan de hand is. Dat er een strijd aan de gang is die hij niet gaat winnen. En daar waarschuwt Jezus hem voor door eerlijk te zijn. Peter zegt hij, de Satan, hij heeft het verlangd, heel sterk, is erop uit om jou als graan te zeven. Nou klinkt zeven nog wel een beetje vriendelijk misschien. Er staat een heel sterk woord en dat is een verwijzing naar het dorsen van graan. Nou, dat gebeurt tussen twee van die molenstenen. Het gaat over een soort verpletterend iets waarbij je er zeg maar aangaat. Jezus zegt, dat is wat Satan met jou wilde, Petrus. Je hebt het zelf nog niet door, maar ik waarschuw je vast. Dat is wat er aan de hand is, die strijd die jij niet ziet, niet doorhebt. Het is nog een heftig beeld dus. Maar zegt Jezus er in één adem achteraan, ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Niet ik heb voor jou gebeden dat jij waar kan maken wat je nu allemaal van plan bent. wat je zegt, met mij de gevangenis in, voor mijn sterven enzovoort. Veel daarvan heeft Petrus later ook meegemaakt. En hij heeft ook voor veel van dat uiteindelijk de moed gekregen. Maar Jezus zegt tegen hem, ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zal bezwijken. En dan, waarom is dat zo mooi, zegt Jezus ook, als jij straks tot inkeer gekomen bent. Als die verandering er is, als je ontdekt hebt dat jij het niet redt, maar dat ik jou red, versterk dan je broeders. Kijk, mensen die heel enthousiast zijn over het geloof, die zijn meestal aanstekelijk. Of, ik merk het vaak na een belijdenisdienst. Als dan één of meerdere van degenen die belijdenis doen, zijn verhaal doet, vertelt waarom hij of zij belijdenis wilde doen. Dan zeggen mensen later wel eens, maar zo'n verhaal, dat heb ik niet. Ja, had ik dat maar. Maar waar gaat het volgens de Heer Jezus vooral om? Wat is het meest overtuigende? Wat is het meest bemoedigende? Als je net als Petrus, om het zo te zeggen, weet hoe je onderuit bent gegaan. Hoe je niet waar kunt maken wat je van harte wilde, uit liefde voor de Heer Jezus, maar dat je bij voorbaat al wist. Het was al voordat ik het zelf ontdekte door de Heer Jezus tegen je gezegd, maar ik heb voor jou gebeden. Dat jouw geloof niet zal bezwijken. Daar moet je straks de anderen mee bemoedigen. Petrus des te meer, want hij staat vooraan. Als hij onderuit gaat, dan komt het des te harder binnen. En daarom zegt de Heer Jezus nu al, daarom ben je ook bij uitstek degene die je broeders kan bemoedigen. Ook een mooie, dacht ik, als je dat andersom denkt. Als je van alles vindt, van anderen, broeders of zusters, die je teleurstellen. Die dingen doen waarvan je denkt, nou, dat had ik nou niet van hem verwacht. In plaats van te klagen over een ander, getuig liever van wat Jezus voor jou heeft gedaan. Maar goed, enthousiast of realistisch? Petrus, de andere van wie we een gedeelte gelezen hebben, is Paulus. Kijk, Petrus werd vooraf gewaarschuwd door de Heer Jezus. Nog voordat het gebeurde. Paulus kijkt terug. En Paulus is de apostel die, als hij deze brief schrijft, een biografie heeft. Nou, als hij van tevoren had geweten dat dat allemaal zou komen nadat hij de Heer Jezus ging volgen, dan zouden zeggen, het is maar goed dat je dat niet allemaal weet. Het is een aaneenschakeling van de strijd, van voorbeelden van de strijd waar de Heer Jezus voor waarschuwde. Als er één is die ontdekt heeft hoe de duivel alles in het werk gesteld heeft om hem dwars te zitten, is Paulus het wel. Het mooie is dat hij zelf zegt, ik heb meer kunnen doen dan alle anderen. Niet omdat hij beter is, maar omdat hij des te meer weet hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. En dat heeft hij hier in Romeinen 8 over zijn diepste vertrouwen. En dan zegt hij, als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? En dan legt hij uit met, ja, als God zijn Zoon heeft overgegeven, omdat de Heer Jezus dus om ons naar deze wereld gekomen is, geleden heeft, gestorven is, wat meer is, is opgestaan, aan de rechterhand van de Vader zit, en zal God ons dan niet, met hem ook niet alles schenken? Hoe dus omstandigheden ook zijn, waar je ook zorgen over kan maken. Maar vergeving, verzoening, eeuwig leven. Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Kijk, als dat je houvast is, dan kan je als christen ook eerlijk en bemoedigend zijn. Eerlijk, zoals Paulus het hier is, over alles wat je kan overkomen. Want wie je ook bent en hoe je leven ook is, kijk naar de lijst die Paulus noemt. Tegenspoed, vervolging, honger, benauwdheid. Het zijn allemaal dingen die hij heel persoonlijk heeft meegemaakt. Gelukkig zullen de meesten van ons het nooit zo allemaal meemaken. Maar de eerlijkheid van de Bijbel is dat er gezegd wordt dat het je allemaal kan overkomen. En als het zelf ja, bijna ver van ons afvinden. Nou, we hoeven maar niet eens zo heel ver weg te gaan om broeders en zusters tegen te komen, van ze te horen. Voor wie het aan de orde van de dag is. Eerlijk is Paulus dus. Maar ook eerlijk over jezelf. Eerlijk in de zin dat je door te geloven in de Heer Jezus ook mag weten wat er ook tegen je ingebracht wordt en kan worden. En dat is het nodige, als we eerlijk zijn. Wie we ook zijn. Tegenover God, de heilige, de volmaakte, de reine. Er kan van alles tegen ons ingebracht worden. Maar Paulus zegt, dankzij de Heer Jezus, houd geen aanklacht stand. En daarom kun je er ook bemoedigend zijn. Want wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat er ook gebeurt. Is het, wat ik net noemde aan het begin, die lijst, is dat uniek? Is het een bijzondere situatie? Is het zo dat in zo'n crisistijd is het bijna als vanzelf dat je denkt, is dat een opmaat voor het einde der tijden? En de een zegt ja, natuurlijk. En de ander zegt, nou, er zijn nog wel heel wat tijden te noemen in de geschiedenis die ook zo waren. Maar wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is het belangrijkste. Dat is wat we vooral ook tegen elkaar moeten zeggen. Christus die voor ons pleit. Voor ons bidt. En ik vond dat als kind heel vaak klinken alsof, wat oneerbiedig gezegd, de Heer Jezus, die was voor ons. Maar hij moet wel tussen beiden komen voor de Vader. Alsof de Vader toch op andere gedachten gebracht moet worden. Maar die voor ons pleit, die voor ons tussen beiden komt, dat verwijzen naar dat de Heer Jezus de aanklagers, wie het ook zijn, wat het ook is, tot zwijgen brengt. Hij staat voor ons in. En dan zegt Paulus, en daarom zullen we glansrijk zegevieren. Maar kan ik me voorstellen dat u of jij ook wel eens denkt, als je dat leest, klinkt dat niet een beetje te? Glansrijk zegevieren is gewoon overwinnen al niet mooi genoeg. Zou het als Nederlanders zeggen misschien. Nou, er staat hier een heel bijzonder woord. Wordt maar één keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Je hebt in de Bijbel namelijk het woord nikao. Even voor de liefhebbers. Daar zit het woord nike in. Overwinning. Daar komt het sportmerk Nike. Dankt aan zijn naam aan. Hier staat ook nikao. Maar er staat hyper voor. Het is een hyperoverwinning, zegt Paulus. Dankzij de Heer Jezus. Een hyperoverwinning. En waarom zegt hij dat? Dat dit anders overwinnen is dan overwinnen. Ja, zoals je dat misschien zou denken. Zoals je normaal gesproken kan overwinnen. De een wint. De ene keer win je. De ander verliest. Of de andere keer verlies jij. In die zin. Ik heb de afgelopen weken ook een beetje de spelen gevolgd. Blijft altijd mooi. En dus vind ik. Misschien zegt sommigen helemaal niks. Maar het is ook de grens tussen winnen en verliezen is flinterdun. En de taal die gebezigd wordt over mensen is best schokkend. Nog één keer Twitter. Ik had een Nederlandse vrouwen zien voetballen. En dat was nog toen ze nog aan ruim aan het winnen waren. En op Twitter was Veenendaal was trending. Ik dacht, nou waarom? Nou, omdat de keeper van de Nederlandse Oranje Vrouwen, naar het oordeel van Twitter in Nederland, helemaal de grond ingeboord moest worden. Dat het helemaal niks meer was en niks meer voorstelde enzovoort. Heb je nog niet eens verloren, dacht ik. Dan gebeurt het al. We hebben het over helden. Maar Grol verloor en toen was hij de slumiel, stond er op NOS. Dat was de dag ervoor, de held. Naar de slumiel, zo gaat dat. Succes of falen, het is flinterdun. Geëerd worden of schande over je heen krijgen. Je weet het nooit. En je weet ook nooit hoe lang het duurt. En mensen zijn overwinningen soms ook snel vergeten. Maar geloven in de Heer Jezus zal het voor anders overwinnen. Overwinnen in Hem. Door Hem. Delen in wat Hij over voor jou verdiend heeft. In zijn overwinning. In Openbaring 12 staat het heel mooi in vers 11. Het gaat over aan het eind, de tijden. Over degene die gered worden. Zij hebben hem, dankzij, ze hebben overwonnen. Hem overwonnen. Komt diezelfde strijd weer terug. Realiteit van de strijd van de duivel in deze wereld. Ze hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het lam. En dankzij hun getuigenis. Dankzij het bloed van het lam, dankzij de Heer Jezus en hun getuigenis. En dat getuigenis is dat je weet dat Hij voor je geleden heeft. Maar ook voor je gebeden heeft. Dat je geloof niet zou bezwijken. Daarom, er wordt voor je gebeden. We zeggen het nog wel eens tegen elkaar, denk ik. Je zult het wel eens horen. Soms merk je dat ook. Is het ook bemoedigend. Maar ook niet altijd. Als anderen voor je bidden. Nou, soms denk je dan misschien ook. Doe eens ook een keer wat praktisch. Bidden is ook goed. Maar doe ook eens wat praktisch. Maar ook soms in alle eerlijkheid. Ja, is een beetje naar om te zeggen. Als iemand tegen je zegt. Ik bid voor je. Om dan tegen die. Ja. Maar ik merk er eigenlijk niks van. Maar er wordt voor je gebeden. Door de Heer Jezus. Dat is een belofte voor iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt. Niet met daarbij de verzekering dat je dat altijd zult voelen en ervaren. Omdat je mee kunt maken wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Maar de Heer Jezus bidt voor je. Die jou heeft lief gehad. Die voor je gestorven is. Die voor je is opgestaan. En die voor jou aan de rechterhand van de Vader zit. En voor je pleit. Zodat je geloof niet bezwijkt. Geloof dat. En leef. Amen.